Welkom. Welkom eigenlijk in deze sessie Insider's Guide to Microsoft VDI, of eigenlijk naar VDI. Microsoft heeft daar een prominente rol in. Mijn naam is Ruben Spruit. Ik ben CTO, Chief Technology Officer bij PQR. Ik heb eigenlijk een snapshot van mijn huidige leven, mijn privéleven, eigenlijk een beetje neergezet. Een stukje gekoppeld aan het zakelijke kant. Ik ben getrouwd, ik heb 3 kids. Ik hou van mojito's en die gebruik ik om af en toe succes te vieren. Dat is wat ik moet leren, succes vieren. Ik hou van barbecuen, buitenleven, ik hou van reizen. Ik hou van steaks. En zeker als je naar Amerika gaat, dat doe ik nog wel eens, dan heb je nog eens de kans om die te eten. Ik hou van vuur, ik hou van vliegtuigen. Zakelijk gezien ben ik vrij actief op verschillende podia. TechEd zit in de stijgers, TechEd Houston. En ik ben een van de 2 mensen in de wereld die op het gebied van virtualisatie qua Microsoft, Citrix en VMware 3 Community Awards in de pocket heeft. MVP-programma, CTP-programma en VXWorld-programma. Eigenlijk het doel voor deze sessie is bij elkaar 5 dingen. Ik wil jullie meenemen in VDY en VDCry. Ik wil vertellen wat 3D graphics en desktop virtualisatie betekent. Ook in de context van Microsoft. Daarna specifiek rondom Citrix en Microsoft. Eigenlijk de verschillen, voor- en nadelen benadrukken. Daarna wat meer inzoomen op het Microsoft VDI-stuk. Wat is er voor nodig? Hoe zien bepaalde zaken eruit? En eigenlijk mijn notes from the field. Dingen die ik of samen met collega's heb gezien in Microsoft-only VDI-implementaties die daarin opvallen. Dat zijn eigenlijk de 5 dingen die ik met jullie wil meenemen. Voordat ik daarmee begin, denk ik, ja, het is aan het einde van de dag, bijna het einde van de dag. Het is een hartstikke fris allemaal, dat hoorde ik net hier al. Eerst als we met wat uitdagingen beginnen. En een van die uitdagingen is dat ik zie dat, als ik vanuit een IT-perspectief kijk, dat wij als IT'ers of IT-organisatie heel vaak worden gezien als een groep van Dr. No. Hak in het zand als er nieuwe aanvragen komen om functionaliteit in te vullen. Dat is wel vaak de perceptie die business consumers, die mensen in de organisatie, van klanten of direct in onze organisatie, van ons zien. Dat de snelheid, time to market, snelheid van nieuwe functionaliteit, dat steeds sneller gaat. Dat die verwachtingen er ook zijn in de organisatie. Dat mensen overal en nergens zullen werken, online, offline, met Microsoft-oplossingen, met niet-Microsoft-oplossingen. Met beheerde en niet-beheerde systemen. Met mobiele devices, tablets, smartphones, laptops, vaste werkplekken. Best wel een aantal uitdagingen. Een andere uitdaging heeft alles met snelheid te maken. En ook dus impact die ontwikkelingen, IT-ontwikkelingen hebben. Vroeger zou je eigenlijk kunnen zeggen, ging het eigenlijk gewoon wat geleidelijker. Maar als ik kijk naar gewoon hoe jullie lezen ook een Wired of een Verge, of jullie bekijken ook allerlei nieuwsbrieven. Als je kijkt hoe snel dat nu gaat, en ook welke impact dat voor mijzelf heeft, in mijn eigen leven, binnen PQR, maar ook gewoon in mijn eigen gezin, als ik naar mijn kinderen kijk. Zodat kijken wat dat betekent voor mijn skills of voor skills van mijn collega's. Dus betekent wat die ontwikkeling betekenen, gewoon wat ik ermee kan doen in mijn organisatie. Dan is er best wel een uitdaging voor verschillende mensen. Andere uitdaging heeft ook alles met keuzes te maken. En als ik meer naar de IT-pro's kijk, zoals ik dat ben, zoals jullie dat zijn, dan zeg ik, oké, wat zijn dan keuzes? Keuzes, ga ik desktops virtualiseren of niet, is een keuze. Als ik desktops zou willen virtualiseren, hoe ga ik dat dan doen? Ga ik session virtualisatie gebruiken of ga ik VDI gebruiken? Als ik VDI ga gebruiken, ga ik dat dan met pooled VM's of met private VM's doen? En dat is maar één baantje met een aantal keuzes. En ik heb nog geen product genoemd. Dus je kan een word cloud maken van keuzes, van producten, van concepten die er zijn. En dan kun je zo dagen over praten. Dat is best wel een uitdaging. Want hoe maak je nou de juiste keuze? Nou, dan zou je kunnen denken, ja, hartstikke leuk, maar waarom begin je hier eigenlijk mee? Wat heeft het dan met VDI te maken? Wat maakt het met VDI? Nou, ik denk dat het belangrijk is om helder te krijgen wat nou de uitdaging is. En is die uitdaging nou meer een operationele uitdaging? Is het nou meer een business uitdaging, een organisatie uitdaging of meer een technologie uitdaging? Als dat helder is, als die structuur er is, dan kun je een stap verder zetten. Oké, wat is nou de oplossing bij die uitdaging? Dat is wel lastig, want mijn natuur als IT-pro is niet zo snel de vraag achter de vraag te stellen. Dat is wel wat er steeds vaker nodig is als we met deze uitdagingen te maken hebben. En het allerbelangrijkste eigenlijk is dat wij business consumers, dat is mijn nieuwe naam of mijn naam die ik eigenlijk gebruik voor eindgebruikers, dat we die business consumers als eerste vragen, oké, maar hoe wil je nou eigenlijk werken? En van de 10 mensen zullen er 8 zeggen, Ik weet niet, net zoals gisteren. Zo'n soort antwoord krijg je waarschijnlijk. En een aantal mensen weten dat wel. En die moet je de prioriteit uit te pikken om een punt op de horizon te maken. Oké, hier willen wij naartoe. Als je uitdaging wil tackelen. En inzicht krijgen, oké, hoe wil nou die misschien kleine groep mensen, die een beeld hebben van hoe ziet morgen eruit. Hoe vertaalt ze dat nou naar verschillende scenario's? Wat voor soort device heb ik nodig? Wat voor soort applicatie heb ik nodig? In welke context zit ik? En dan komt vanzelf ook de rol van Windows en desktop applicatie delivery komt daarin kijken. Als het helder is voor wie je het doet, dan is het de volgende stap is prioriteiten stellen. Morgen zal ik met een kameraad, Jeroen van den Kamp, zullen een sessie gaan houden over CTO's perspectief van Werkplek 2020. En dan zul je zien dat er een heleboel super ontwikkelingen zijn. Maar welke pak je als eerste? Dat is wat dit onderwerp betekent. En als je dan die prioriteit hebt, dan moet je ook zeggen, oké, dan ga ik het ook echt doen. En als je het gaat doen, dan maak je een roadmap om van A naar B te komen. En als je dat helder hebt, dan kun je elkaar de hand geven. Dan weet je voor wie je het doet. Dan weet je van hoe je van A naar B komt. Heb je een roadmap gemaakt. Heb je prioriteiten gezet. Kun je de hand geven en kun je eigenlijk gewoon kunnen ons werk doen. Dit is misschien geen rocket science. Maar toch is het vaak genoeg, kom ik tegen bij IT professionals, inclusief in onze eigen organisatie, dat we gelijk denken in producten. We moeten VDI, want, en dan stel ik een aantal vragen, en dan merk je dat een aantal waarom-vragen eigenlijk nog niet zo strak voor de geest zijn. Niet zo helder voor de geest zijn. Dus die waarom-vraag, die is van cruciaal belang. En VDI is niet doel, is niet goal. Of cloud computing is niet doel. Of bring your own is niet doel. Maar bijvoorbeeld ontzorging kan een doel zijn. Of overal nergens werken kan een doel zijn om bepaalde processen te ondersteunen. En daarvoor heb ik misschien wel desktop virtualisatie nodig. En dan kom je eigenlijk kom je vanzelf in de discussie VDI. Waarom VDI? En als eerste zeg ik altijd, het draait om die business consumer. Wat heeft hij of zij, wat hebben wij? Wij zijn ook business consumers met elkaar. Wat hebben wij nodig om ons werk te kunnen doen? En dat is een scala aan zaken. En die alle scala aan zaken die hebben we bij elkaar gebracht in Tomorrow's Workspace. Waarom niet werkplek van morgen, om het maar even op zijn Nederlands zo te zeggen? Omdat workspace veel ongrijpbaarder is. En bij werkplek denken we misschien wel aan een bureau van een tafel met een scherm erop en een muis en toetsenbord. Terwijl als ik het woord workspace gebruik, dan is het veel ongrijpbaarder. En dat is wat ik nu ook nodig heb. Want workspace zegt, oké, hoe werk ik? En dat is misschien wel met een Windows device of misschien wel met een Apple device. Dat heeft met unified communications en dergelijke te maken. En al die zaken bij elkaar, die komen bij elkaar in dit plaatje. Dit zijn onderwerpen, hoofdonderwerpen, die bij mij onder Tomorrow's Workspace vallen. Dus hoe werk ik morgen? Daar zijn deze 7 segmenten spelen daar een rol in. En in het tweede segment, application en desktop delivery, of applicatie en desktop delivery, is de vraag, hoe breng ik Windows-applicaties, hoe breng ik web-applicaties, hoe breng ik mobiele, native-applicaties, hoe breng ik die bij mijn business consumers? In de wereld van Windows-applicaties hebben we dus met VDI bijvoorbeeld te maken. Waarom VDI? Vroeger, ik heb de essentie van de presentatie een aantal keer eerder gegeven, ook op TechDays en ook op TechEd. En toen had ik eigenlijk de dia van waarom VDI, had ik eigenlijk gewoon steeds weggelaten. Want ik ga niet te veel tijd spenderen in waarom VDI nou interessant is. En toch kreeg ik steeds vaak de feedback terug van ja, jij praat dan over de uitdagingen van VDI. Maar als ik alleen maar uitdagingen hoor, waarom gebruikt überhaupt iemand in de wereld dan VDI? Dus ik denk, ja, misschien is het wel slim om wat nuance aan te brengen, om ook uit te leggen wat de voordelen zijn van VDI, in plaats van alleen maar naar de VDCry-zaken te kijken. Dus waarom VDI? Eigenlijk voor mij zijn het de basiszaken. Ik wil van overal nergens kunnen werken. En voor mij is dan werk geen plek meer, geen locatie. Geen gebouw zou je kunnen zeggen, maar het is meer gewoon wat ik doe. En daar heb ik soms een gebouw voor nodig die in de meren staat, of misschien hier is, of misschien thuis is, of misschien in Nederland is of in het buitenland is. Ik wil misschien wel een high-performance werkplek aanbieden. Zeker met 3D graphics, waar ik zo meteen op terugkom, dan zul je merken dat je ook wel degelijk echt een high-performance werkplek kan aanbieden. Die locatie en werkplek onafhankelijk is. Maar die wel afhankelijk is van netwerk. Want alles wat server-hosted is, heb ik een netwerk en een goede, betrouwbare netwerkinfrastructuur nodig om die werkplek die virtueel in de datacenter draait, of misschien fysiek in de datacenter draait, om die aan te kunnen bieden. Een aantal grote klanten die gebruiken grote datasets. En in die grote datasets zit intellectual property. En die intellectual property willen ze centraal houden in Nederland. Maar zitten wel bijvoorbeeld in Oekraïne of in Brazilië met ontwikkelaars te werken of met engineers te werken. Dus security en control kan een reden zijn. Centralisatie kan de reden zijn, zeker als die data heel groot zijn, dat je het juist centraal in je rekencentrum wil houden. Ondersteuning van Bring Your Own, of Corporate Owned Personally Enabled, Corporate Owned Personally Enabled, dus de zaak is eigendom, de laptop of de ultrabook is eigendom van de zaak, maar kan ook wel degelijk privézaken mee regelen. Dat soort zaken kun je ook met VDI heel goed faciliteren. Reduce cost is een tricky one, als ik heel eerlijk ben. Want als je zegt, oké, ik ga VDI gebruiken om kosten te besparen. Nee, ik weet niet of dat altijd wel zo, of dat wel eerlijk is om te noemen. Maar het is wel een andere manier, het kan een andere manier van management zijn van werkplekken. En met die andere manier van werkplekmanagement, of andere manier van management, kun je wel degelijk kosten besparen. Maar dan zou mijn vraag zijn, oké, waar zit nu de pijn dan? Of welke kosten heb je nu dan voor je werkplekken? En als het antwoord is ja, weet niet, maar ik ga wel voor VDI, want dat is veel goedkoper. Dan zul je merken dat niet zo simpel is en niet zo werkt volgens mij. En no heat, no noise on the dead desk. Dat is, in bepaalde scenario's kom ik er tegen, is over het algemeen niet zomaar de killer features voor VDI. Maar als ik bijvoorbeeld naar trade rooms kijk, waar ik met 6 schermen te maken heb, en een hele batterij dikke workstations onder het bureau, dan kun je iets voorstellen van, oké, als ik nou die 6 schermen kan koppelen aan 3 thin clients, en die 3 thin clients kan koppelen aan high-end graphics in een datacenter, dan snap je in het extreme bijvoorbeeld dat heat en noise daarmee verdwijnt vanaf de werkvloer. We hebben een survey uitgevoerd. De survey is uitgevoerd vanuit Project VRC. En Project VRC is Virtual Reality Check. En de afgelopen 6 jaar hebben we alleen maar performance testen gedaan in de context van desktop virtualisatie. Performance testen, wat is de impact van AppV versus ThinApp? Of de impact van Windows 7 versus Windows 8? Of het verschil tussen Hyper-V en vSphere? Of de impact van antivirusoplossingen, deze 5? En zo zijn er bij elkaar, ik denk wel 3000 testen gedaan in de afgelopen 6 jaar. Dat is hoe VSC begonnen is. En VSC is een joint venture tussen Login Consultants en PQR. In die 6 jaar hebben we dus ook e-mailadressen verzameld van, nou, zoals we hier zitten, van mensen die interesse hadden in desktop virtualisatie, best practices en technische details tussen oplossingen. En die grote database van mensen, die hebben we aangeschreven en gevraagd, dit zijn 30 vragen die we hebben, wat is daarop jullie antwoord? En een van de vragen was, wat is de belangrijkste reden om VDI te gebruiken? Dat is wat je eigenlijk hier de antwoorden op ziet. Het is centraal management, flexwerken, any, vertaal ik maar eventjes. Ondersteuning van power users, desktop as a service. Dan denk je, moet je niet gelijk denken aan een publieke desktop as a service. Want het kan ook best zijn dat er een dienstverlener is die misschien een desktop as a service aanbiedt voor regiokantoren van die organisatie. Dus desktop as a service moet je dan in een breder verband zien, zowel publiek als private. Voor mij is het geen rocket science, maar soms is het heerlijk in zo'n sessie als dit om eigenlijk af te vinken van hey, waar sta ik eigenlijk of waar staan mijn klanten eigenlijk? Waarom willen ze VDI gebruiken? Dat zou een mooi weekendplaatje zijn dit, hè? Maar zo werkt het nog niet. Wat is eigenlijk goed aan VDI? Dat was eigenlijk het VDI-stuk. En wat is nou eigenlijk bad and ugly van VDI? Het mooie van tech deze is dat eigenlijk niet zo gesanitized wordt. Maar als ik dit op TechEd in Houston doe, dan zul je dit plaatje niet zien. Dan moet je andere plaatjes gaan bedenken. Dit mag dan niet. Maar dat geeft niet. Dit is maar eventjes mijn vertaling. Hè, de VDI Cry-sectie. Wat zijn de uitdagingen van VDI? En een van de uitdagingen heeft alles met user experience te maken. En ook naar perceived performance. Dus welke verwachtingen heeft de persoon die met VDI gaat werken van die virtuele werkplek? En verwachtingsmanagement heeft niet zoveel met techniek te maken, maar met communicatie te maken en verwachtingsmanagement afstemmen. En dat is niet zo simpel als dat het lijkt. En zeker als IT Pro, dan is dat soort, die vorm van communicatie is niet altijd zo vanzelfsprekend. Maar ik heb afgelopen 15 jaar een heleboel hosted werkplekconcepten ontworpen. En als het ergens lastig gaat, dan heeft het heel vaak ook met verwachtingsmanagement te maken. Want wij met elkaar kunnen een briljant technische oplossing ontwerpen en bouwen. Maar als het niet matcht met wat de gebruiker verwacht. Lees, ik pak mijn Windows Phone en ik jas even die 32 gig aan foto's, jas ik even op mijn PC. Ja, dat gaat toch iets anders werken als die PC ergens in een datacenter staat en een relatief kleine verbinding, kleine lijn tussen endpoint en werkplek daar staat. Dat soort simpele dingen, zo zijn er een heleboel te bedenken, hebben dus met gebruikerservaring te maken en ook perceived performance te maken. En vooral gebruikerservaring rondom webcams. Unified Communications, in de brede zin, is een serieuze serieuze uitdaging, laat ik me zo omschrijven. En dat niet dat dat niet werkt, dat is wat ik misschien even moet noemen. Als ik hier Feely Cry noem, dan staat hij niet van, dit is zwaar shit, dit gaat nooit werken. Maar eigenlijk door het uitroepteken onderin betekent eigenlijk let op, aandacht met koeienletters. Gaat Unified Communication werken? Gaat Link werken? Ja, kan werken, heel goed. Werkt het in de praktijk? Ja. Maar, dan krijg je zo'n lijst van let op, dit is de impact van bandbreedte, let op deze endpoints, deze thin clients, of deze endpoints wil je gebruiken, deze versie van Link wordt gesupport. Allemaal van dat soort zaken krijg je dan erbij. Ook bij Feely Cry kan ook de administrator experience zijn. Wat is dan de ervaring van ons als administrators, als IT-pro's, om VDI te gebruiken, te beheren? Komt dat erbij, naast wat we al hebben met rich clients, met fat clients? Is het een andere vorm van tools die we gaan gebruiken, die je misschien gewend bent? Of ga je dezelfde tools gebruiken in VDI, wat ook een strategie kan zijn? Dat is wel iets waar je echt aandacht voor moet hebben. VDI is niet DAAS. En DAAS betekent niet van het is bijna 4:30, ik ben toe aan een paar Red Bulls. DAAS betekent Desktop as a Service. En het as a Service component, dat zegt het eigenlijk al. Zoals Amazon of als VMware of als Microsoft of als Google of als PQR of als wie dan ook een Desktop as a Service aanbiedt. Dan zeg ik, oké, wat wil je, Desktop as a Service is niet doel. Onthoud die maar. Want wat wil je met DAAS doen? Nou, ik wil ontzorgd worden. Maar met DAAS, Desktop as a Service, krijg je over het algemeen, kijk maar naar Amazon, krijg je gewoon een kale werkplek. En die kale werkplek heb ik helemaal geen, heb ik helemaal niks aan. Want het gaat om apps en het gaat om data. Hoe komen die daar dan? Ja, daar heb ik andere machines voor nodig. Oké, dan krijg je al veel meer een complete oplossing. Dus Desktop as a Service is briljant voor onderkant van het marktsegment, in het MKB-segment. Maar ga ik al iets hoger en hoger en hoger, dan is de rol van infrastructuur as a Service en de rol van managed service providers, die wordt steeds belangrijker. Wat is ook Feely Cry is licensing. Het is helemaal geen sexy en leuk onderwerp om over te hebben. Daar ga ik ook niet heel veel over praten. Maar licensing op verschillende gebieden. Aan de applicatiekant. Hoe wordt Office gelicensed als ik VDI gebruik? En hoe wordt Office gelicensed in VDI als ik Bring Your Own Device gebruik? Dat is uitdagingen met koeienletters. Ik zeg, ja, ik heb software assurance, maar waar heb je dan software assurance op? Dat soort discussies heb je dan mee te maken. Maar ook de toegang naar die virtuele werkplek. Virtual Desktop Access licentie, bijvoorbeeld, is onderdeel van Feely Cry. Ik kan niet anders zeggen. En om het leven simpel te maken, van oké, de licensing, daar kan niet gewoon een flowchart zijn. Als dit, dan dit en dan dit. Heb ik een flowchart gemaakt om het leven makkelijk te maken. En dat is deze. Dus deze flowchart die legt gewoon eenvoudig uit hoe Microsoft licensing in VDI werkt. Dus onthoud dit en morgenochtend hebben we een overhoring. En dan krijgt de winnaar een mooie prijs. Maar eigenlijk, licensing in VDI hoort deze flowchart bij. En daar ga ik niet. De deck, de presentatie, die is straks beschikbaar voor download. Of als je heel snel wil hebben, kun je een kopie gelijk meekrijgen. Want dit is een flowchart die bij Microsoft licensing hoort. En heel vaak krijg ik het signaal van, ja, maar licensing is geen probleem, want we hebben een goede relatie met Microsoft en bladibladibla. Maar onderaan de streep is het heel vaak wel een uitdaging. En wordt er gedacht van, ja, we hebben een enterprise agreement, dus we zijn gecoverd op alle gebieden. Check, check, double check, of check, check, triple check, ook goed. VDI en licensing, hoe dat licentietechnisch intern is geborgd. Dan zou je kunnen zeggen, oké, nou, ik heb nu wel genoeg gehad met dat Feely Cry. Wanneer gaan we naar Microsoft, de Microsoft specifieke stuk toe? Want dit is eigenlijk nog algemeen, niet specifiek Microsoft. Kan ook Citrix zijn, ook VMware zijn. Kan ook Dell zijn, kan ook een andere speler zijn. Dan zou je kunnen zeggen, is dit alles? Je zou bijna een deuntje op kunnen zetten over is dit alles. Maar dat is niet het geval. Want er is nog iets anders wat bij Feely Cry hoort, of bij aandacht hoort. En dat heeft alles met storage te maken. En een jaar of 6 geleden dacht van, wat is eigenlijk het probleem van VDI en storage? En ik denk, als ik hier zo dat ga ik niet doen, maar als ik hier zou vragen, wat is het probleem dat de meesten wel daar een gevoel bij krijgen, omdat er heel veel informatie is geschreven en is gedeeld. Maar er is het nou eigenlijk twee andere problemen. Je zegt, oké, koop SSD's, is niet al lang niet altijd de oplossing, of koop PCIe Express interfaces, of koop een all-flash array solution, of koop een echte enterprise storage solution, of daarmee los ik het storage verhaal op. Maar storage is niet alleen maar over snelheid in de categorie IOPS of latency. Maar storage discussie is ook, oké, hoeveel capaciteit aan gigabytes en terabytes heb ik nodig om te kunnen werken? En die balans vinden is eigenlijk een soort olifant op een grote bal. Ja, dat is balanceren. Dus denk, oké, ik koop een paar SSD's en ik ben klaar. Ja, misschien qua performance wel. Maar dan is de vraag, hoeveel SSD's heb ik nodig? Ga ik naar pooled of ga ik naar persistent? En hoe groot is het dan? Dat zie je eigenlijk aan deze kant. Wat betekent AppFi als ik AppFi zou gebruiken in de size van mijn VM's? Kan ik een shared cache gebruiken? Met AppFi 5 zeker. Met AppFi 4? Niet echt. Al dat soort zaken hebben impact in de hoeveelheid storage die ik nodig heb voor VDI'en. Dus simpel denken, koop een paar SSD'tjes. Want ik heb aan al mijn letters heb ik ook SSD's. Ja, dan heb ik ook een VDI. Dat zijn consumer SSD's met hun uitdagingen. Koop een aantal Fusion EO interfaces. PCI Express, PCIe interfaces. Nou, dat gaat als een brandweer. Ik heb een aantal van die interfaces in een aantal machines zitten. En dan is de vraag, oké, hoe groot kan die interface zijn? Nou, ik heb een 1.4 terabyte kaart erin. Maar als ik elke VM 200 gig geef, of 300 gig geef, dan gaat het hard. En dan kost die prijs per VM gaat dan in één keer hard omhoog. Dat spanningsveld is wat ik hier ook mee bedoel. Wat is dan de oplossing voor storage? Graag twee uur meer tijd plannen, want dat is zo divers. Dus vroeger was de uitdaging, wat is het probleem van VDI en storage? Nu is de uitdaging, wat is de juiste oplossing? Want er zijn zoveel diverse oplossingen te gebruiken. Dan zeg je, je stelt vragen, maar nog geen antwoorden. Ik geef wel richtingen weer. En helemaal aan het einde geef ik ook een hele batterij whitepapers die expres deze vragen beantwoorden. Dus als je die specifiek al rondom storage die vragen hebt en antwoorden zoekt, dan help ik je daarin verder. Tweede onderwerp. Ik heb eigenlijk de titel, ik schakel eventjes nog terug naar de titel. De titel is iets van iets met firehose te maken. En dat is helemaal niet wat we in Nederland kennen, die naam. He, firehose voor desktop virtualisatie, zoiets. Een firehose is eigenlijk een waterval. Bijna een overstroming van informatie rondom desktop virtualisatie. Dat is ook al de uitdaging die ik heb. Van ja, hoe blijft het nog wel plakken? Of wat blijft er landen? Wat landt er bij jullie? Maar ik probeer toch in ieder geval veel informatie, relevante informatie te geven. En als er 10% van blijft hangen of 20% van blijft hangen, dan is mijn mission accomplished. En of het nou een quote is, een zin is, een plaatje is, of het overal plaatje is, dan ben ik helemaal blij daarmee. Tweede schakel heeft alles te maken met 3D graphics en VDI. Ik zou zeggen 3D graphics, is dat dan niet een niche-markt? Steeds vaker krijg ik de vraag, oké, wat doet Microsoft eigenlijk met deze type applicaties? Want ja, Office kan ik aanbieden en ja, de line of business applicaties kan ik aanbieden. Hoe gaat Microsoft om met die 3D graphics applicaties? Want ik heb toch een paar mensen, of misschien meer dan een paar mensen in mijn organisatie die daar vragen naar hebben en die applicatiebehoefte hebben. Vanuit dat perspectief wil ik eigenlijk 3D graphics eventjes met jullie bespreken. Dus 3D graphics voor virtual desktops is niet specifiek VDI, virtuele desktop infrastructuur, maar kan ook session virtualisatie zijn, of terminal services zijn, of ZenApps zijn, of geef daar eventjes een naam aan. Twee marktsegmenten die allebei in desktop virtualisatie passen. Daarom is dat ook 3D graphics voor virtual desktops, niet 3D graphics voor VDI specifiek. En ook daarin heb je weer een heleboel keuzes van welke oplossing ga ik dan gebruiken. Zoals ik in het begin zei, belangrijkste om keuzes op te lossen, om antwoord te geven op vragen, is helder te hebben voor wie je het doet. En dat geldt ook voor 3D graphics en virtual desktops. Want als ik een high-end designer heb, of een engineer heb, echt een power user heb, die stelt andere eisen aan die virtuele werkplek dan dat een taskworker is, die misschien ook al wat graphics doet. Die misschien ook al PowerPoint gebruikt, die DirectX gebruikt en die ook een GPU, grafische processor unit, kan gebruiken. Dus het is belangrijk, ook hier weer in, om te helder te krijgen, wat zijn nou de verwachtingen van mijn eindgebruiker, van mijn business consumer. Ook voor 3D graphics. En hieraan gekoppeld zijn allerlei scenario's om dat in te vullen. Dus waarom 3D graphics voor virtual desktop? Wat zijn de use cases? Use cases die ik zie. Ik heb drie klanten die met construction en engineering bezig zijn. Waarbij ik met grote datasets te maken heb en waarbij ik met intellectual property te maken heb. Een van die bedrijven is een scheepsbouwer. Ander bedrijf zit in de defensieindustrie. Die hebben met gevoelige informatie te maken, maar die moet wel overal nergens applicatie gebruikt kunnen worden. Medical heb ik zelf niet zo, energy wel, high-tech. Heeft veel meer high performance computing te maken. Oil and gas heb ik niet zo. Film en media ook niet zo. Automotive wel. Samen met een kennis van mij in Duitsland zijn we met een project bezig rondom automotive. De high performance zie ik bijvoorbeeld bij een aantal universitaire ziekenhuizen zie ik dat terugkomen. Maar dat is in ieder geval zoals ik een aantal dingen zie. Ik weet dat een aantal vrienden van mij rondom high-end graphics weer ander soort projecten doen. In Kuwait een project, een, rondom oil en gas bijvoorbeeld. Maar die applicaties die daarvoor gebruikt hebben speciale eigen, hebben specifieke eigenschappen. En die kun je dus wel degelijk gebruiken in 3D graphics. Wat zijn nou eigenlijk concepten om 3D graphics te ondersteunen in een virtuele desktop infrastructuur? En bij elkaar zijn het eigenlijk 5 soorten scenario's. En je ziet bij die scenario's soms Microsoft staan, soms niet Microsoft staan. En daarmee kun je al de conclusie trekken van, hey, Microsoft doet niet alles daarin. Wat klopt? Hey, soms doet Citrix daar wat in, en soms doet VMware en Citrix daar wat in. Wat zie je hier staan? Direct mapping. Ik heb eigenlijk een fysieke workstation in een datacenter staan. In die fysieke workstation heb ik gewoon een directe verbinding mee met een remote display protocol naar mijn endpoint. Of ik heb software graphics. Ik heb eigenlijk mijn grafische processor hier, het wordt geëmuleerd. Met bepaalde API support voor DirectX bijvoorbeeld. Of ik heb shared graphics, zoals bijvoorbeeld RemoteFX werkt. Ik kan een grafische kaart in mijn server doen. En die grafische kaart wordt gedeeld over VM's. Heeft bepaalde impact in applicatiesupport, heeft een bepaalde impact in performance. Ik heb pass-through support, waarbij ik gewoon direct een PCI-interface, een grafische kaart, een mapping kan maken met mijn virtuele machine. En daarmee volledige performance heb van die grafische kaart in mijn virtuele machine. En ik heb een soort, je zou kunnen zeggen, een soort tussenvorm, waarbij die grafische kaart eigenlijk in chunks is opgesplitst en opgeknipt. Een virtuele grafische processor unit, virtuele GPU. En vooral NVIDIA en Citrix vandaag de dag zijn de enigen die daar invulling aan geven. Zen Server en NVIDIA zijn vandaag de dag de partijen die VGPU support leveren. Dat is eigenlijk het overzicht. Ik zal hier even wat sneller doorheen gaan. Maar dit is eigenlijk zo'n bare metal plaatje. Waarbij ik RemoteFX of HDX of PCIe over IP of HP-RGS als remote display protocol gebruik om verbinding te maken naar een blade workstation. Of een PC die ik hier heb staan. Pass-through support, waarbij ik HDX 3D Pro of VMware VDGA gebruik. En eigenlijk de VM direct toegang heeft tot mijn NVIDIA kaart of mijn ATI kaart als ik die in pass-through mode zet. Is dat heel erg, performt dat als een raket? Ja, super. Kan ik die grafische kaart dan delen? Nee, dat is deze modus niet voor bedoeld. GPU sharing, API intercept wordt het ook al genoemd. RemoteFX, HDX in de context van Zenna bijvoorbeeld. VSGA in de context van VMware View. Zijn oplossingen die in deze categorie vallen. Sorry? Ja, de vraag is hoeveel grafische kaarten kan je in een server stoppen? Dat is eigenlijk, en daarmee ook de vraag, oké, hoeveel gebruikers kan ik nou op zo'n server kwijt? Als ik bijvoorbeeld een DL85 pak, heb ik 9 PCI-slots, kan ik 6 HP Grid K2's in kwijt. En elke K2 heeft 2 GPU's. Heb ik dus 12 GPU's. Als ik dus een pass-through mode heb, ik dus 12 VM's die direct toegang hebben tot een GPU, tot een high-end GPU. Als dat matcht met wat de power user, de engineer, de high-end user echt verwacht, dan is daarmee een invulling gegeven. Maar als ik een knowledge worker heb, ja, die gaat glimlachen van zo'n werkplek. Dat gaat als een brandweer. Maar een financieel persoon zegt, ja, die werkplek is veel te duur. Dus dan kom je in zo'n modus kom je eigenlijk niet uit. Dus je ziet ook later in lessons learned wel dat server vendors wel soms ook een beperkende factor zijn. Het aantal kaarten die ondersteund worden bijvoorbeeld. Eigenlijk de tussenvorm, die eigenlijk ook een beetje antwoord geeft op die vraag. Kan ik niet gewoon een grafische kaart opknippen in segmenten, VGPU, is wat vandaag de dag Zen en Zen Server in samenwerking met NVIDIA regelt. Een week of 3 geleden tijdens NVIDIA's GTC-conferentie annonceerde VMware dat ze ook VGPU in vSphere gaan ondersteunen ergens in 2015. Dan is de vraag eigenlijk wat u vraagt. Wat is dan de juiste oplossing? Ja, dat hangt er vanaf. Als je high performance wil, of dat je je applicatiesupport, je API-support van belang is, of dat je heel erg naar de kosten kijkt, of applicatie compatibility. Dat zijn maar segmenten, zijn vragen die bepalen van oké, ga ik dan meer voor 3D graphics en software niveau, of ga ik bij metal of VGPU. Dat hangt dus van de applicatieset af en ook de verwachtingen van de gebruiker af. Denk je, wat heeft het plaatje nou met graphics en VDI te maken? Nou, dat is op zich simpel, want samen met 2 andere vrienden, Sean en Benny, hebben we een week of 3 geleden een grote whitepaper gereleased rondom 3D graphics voor virtual desktops. Bij elkaar 90 pagina's aan informatie waarin eigenlijk het hele palet van leveranciers, van qualifying questions, van use cases, van concepten, 30 benchmarking tools. Een hele batterij informatie die handig is als je interesse hebt in 3D graphics voor virtual desktops. En steeds meer organisaties die gaan naar 3D graphics voor virtual desktops. Want de nieuwe versie van Office, die gebruikt een GPU. Dan is de vraag, oké, heeft die GPU is die aanwezig in de VM? Nou, als het antwoord is nee, wat betekent dat dan voor gebruikerservaring? En dat is eigenlijk ook wat ik wil demoen in het volgende stukje eigenlijk. Als ik naar Showcase kijk, ga ik nog even eens één stapje terug. Sean en Benny, zijn twee vrienden uit het buitenland. Benny komt uit Duitsland, Sean Bess uit Amerika. En zij doen al een jaar of 6 protocol comparisons. Tussen HDX, tussen Remote FX, tussen HDX of PC over IP. En in verschillende scenario's met verschillende applicaties. En ik heb eventjes 2 filmpjes van die set van content heb ik eventjes eruit gehaald. En bij elkaar hebben ze iets van 3000 video's. En in die video die je zometeen zal zien, zul je eigenlijk, of in de ene video die je zometeen ziet, zul je 4 afzonderlijke video's zien die tegelijkertijd afspelen. En ik zal zometeen uitleggen wat die video's laten zien. Dus in dit filmpje, in de recording die gedaan is, daar zul je DirectX 10 en PowerPoint in 4 scenario's zien. Scenario bare metal. Even kijken of ik mijn pauze kan zetten. Iets te snel, sorry. Scenario bare metal. Dat is eigenlijk bovenin, witte vlak. Scenario waar ik Citrix gebruik. Scenario onderin, links onderin, waarbij ik Remote FX gebruik en Windows 7. En een scenario rechts onderin waarbij ik Remote FX gebruik met Windows 8. En er is een PowerPoint gemaakt met allerlei overvloeiers erin. Met alle animaties erin. En we gebruiken hier een LAN scenario. Met verschillende hardware componenten kan ik ook een WAN scenario simuleren. Maar dat is niet wat in dit plaatje, wat ik in dit filmpje laat zien. Dus dit filmpje zie je dus eigenlijk het verschil tussen bare metal, tussen Citrix, tussen Microsoft Windows 7 en Microsoft Windows 8. Dat is eigenlijk wat je hier ziet. En dan, je kunt zeggen, wat is dan de conclusie? Nou, dat is waarom het filmpje opgenomen is om hem af te spelen. Dan zie je nog een keer de 4 scenario's. NVIDIA Grid wordt gebruikt in servers. En die 4 filmpjes zijn maar in sync opgenomen. Dus ze zijn echt gesynct en ze worden maar in sync weer afgespeeld. En je ziet dat bare metal obvious als baseline als een raket gaat. Want dat is gewoon een BV workstation met een dikke videokaart erin. Dat Citrix rechts bovenin goed performt in een landscenario. Logisch, met dit soort animaties. Dat Microsoft met Remote FX en Windows 8 ook al goed performt. Maar eigenlijk dat Windows 7 op Remote FX gedraaid op Hyper-V eigenlijk niet zo flashy en smooth is als dat je bij Windows 8 dat ziet. Je ziet dat ook het OS zelf of de implementatie van GPU-sharing door Hyper-V in het OS wel degelijk een verschil is tussen Windows 7 en Windows 8. Het is op zich wel interessant om te zien. Dat je dus in eerste instantie denkt van ja, of nou Windows 7 gebruikt of Windows 8. Ja, maakt niet zoveel uit. Maar je ziet wel degelijk qua GPU-implementatie in bepaalde supportability dat er verschillen in zitten. Dan pak ik een andere. Irestorm is een vrij zware benchmark applicatie. Hetzelfde soort scenario. Bare metal, HDX 3D Pro, Remote FX en nog een keer Remote FX. En je ziet dat bepaalde API-support links onderin niet aanwezig is. Dus die video gewoon niet afgespeeld, of die, eigenlijk die benchmark niet afgespeeld kan worden. Het is lastig, denk ik, achterin te zien. Maar als ik hier voorin sta, ik zou zeggen dat de Citrix-omgeving maar rond de 300, 400 frames per seconde zit. Die andere kan ik zelf niet zo goed zien, aan deze kant. Zit in de 1000 frames per seconde, als ik me niet vergis. Ja. 1000 frames per seconde is bare metal. En dat de Remote FX-oplossing rechts onderin zit in de 80 frames per seconde. Dus wat zegt dat? Dat eigenlijk die Citrix-omgeving wel degelijk, waar ik GPU-sharing heb, wel degelijk die GPU gebruikt, maar nog niet volledig maximaal gebruikt in deze configuratie. Dat maakt ze met Remote FX eigenlijk nog een stuk daaronder zit. En dat bare metal, als baseline, daar zie je echt wel een groot verschil in. Oké, wat voor conclusie kun je hier uittrekken? Maar mijn simpele conclusie is dat met die echte 3D graphics applicaties, zoals ik in dit laatste filmpje laat zien, dat Remote FX daar eigenlijk niet zomaar voor bedoeld is nu, op dit moment. Werkt dat dan? Ja, het werkt wel. Maar niet zo briljant zou je kunnen zeggen als je met andere oplossingen in de markt hebt. Dus dat is handig om te weten als je het over 3D graphics hebt. is het dan goed of slecht? Dat hangt er vanaf van de applicatie. Want bijvoorbeeld in de Office-omgeving is het gewoon een goed werkbare oplossing. Daar kun je het gewoon goed voor gebruiken. Ik spring eventjes door naar deze notes from the field. Want die applicatie API support, dus heb ik DirectX nodig? Heb ik OpenGL nodig? Heb ik CUDA ondersteuning nodig? Of heb ik OpenCL nodig? Heeft die applicatie dat nodig? Dat is een wezenlijke vraag die bepaalt van welke type oplossing ga ik gebruiken. En kan Microsoft daar dan invulling aan geven? Dat hoort bij die discussie. En dan de andere vraag is, wat support de applicatie vendor? Wat support Autodesk? Wat support wat AutoCAD, wordt dat gesupport? Wordt Revit gesupport? Dat zijn vragen die hier ook een grote rol in spelen. En dat is wat mij opvalt, dat ze vaak achter de troepen aanlopen. Zeker in deze technologie. En understand performance tuning. Dus begrijp wat performance tuning is. En performance tuning heeft ook alles met bijvoorbeeld kloksnelheid te maken. Ik heb een klant waar ik nu een project mee doe. Die gebruikt Autodesk Revit. Maar die Revit-applicatie gebruikt bijna de GPU niet. Die gebruikt eigenlijk de CPU. En die CPU is één, gebruikt maar één thread eigenlijk, één core. Dus de klant zegt, ik heb liever een 4 jaar oude CPU die op 4 gigahertz loopt, dan een huidige CPU op 2,5 gigahertz met 12 cores. Dat zijn zaken waar je in het veld achterkomt, omdat die applicatie gewoon eigenlijk ruk is. Laat ik maar zo omschrijven. Kan ik dat veranderen? Nee. Maar dat betekent wel dat als de klant zegt, ik wil een high-end performance hebben voor Revit, want ik heb bij elkaar 300 mensen die met Revit werken. Dan betekent dat mijn server die ik dus nodig heb om dat te ondersteunen, in een bepaalde categorie zit. Ik heb 3,5 gigahertz CPU's nodig. Nou, dan vallen een aantal services vallen af. Dat zijn details die bij notes from the field horen en ook in die whitepaper uitgebreid staan. Goed, ik ben begonnen met uitdagingen en hoe ik uitdagingen kan oplossen. Toen zijn we doorgegaan naar VDY en VDCry. VDY, VDCry. En daarna zijn we doorgegaan naar 3D graphics in de context van virtual desktops. Waarbij ik verschillende concepten heb uitgelegd. En ook heb verteld waar Microsoft vooral op dit moment op gefocust is. Eigenlijk line of business applicaties. Niet high-end graphics. Eigenlijk wil ik doorschakelen naar hoe ziet het landschap van virtual desktops, van VDI nou eigenlijk eruit. En die is opgesplitst in twee werelden. Eerst stuk om eventjes door te pakken op 3D graphics. Hey. En daarna door te pakken op het VDI stuk zelf. Dus eigenlijk mijn doel is eigenlijk om eventjes een beeld te geven. Hoe ziet dan de wereld van VDI eruit? Dat is eigenlijk de vraag die ik hier wil beantwoorden. In de wereld van VDI, in de context van 3D graphics, wordt eigenlijk zomaar ingevuld door deze leveranciers. Je zou kunnen zeggen, aan de GPU-kant is het AMD, is het NVIDIA, is het Intel. Waar AMD en Intel in de context van RemoteFX support leveren. NVIDIA by the way ook. Maar NVIDIA vooral in de context van Zen Server die VGPU support leveren op dit moment. Als ik kijk naar HP en Teradici onderin, dan leveren beide leveranciers een Remote Display Protocol. Naast dat Citrix en Microsoft en VMware dat ook doen. Kijk ik naar rechtsbovenin, dan heeft dat niks met een soort magic quadrant van Gartner of iets dergelijks te maken, maar is gewoon puur mijn inbeeldingsvermogen van waar zet ik logo's neer. Dus denk niet, Microsoft staat helemaal op de goede plek als leader en de beste partij. Briljant, maar daar gaat dit plaatje niet over. Het plaatje is gewoon waar staan logo's, omdat het mijn creativiteit is om ze ergens neer te zetten. Niet meer en niet minder. De Citrix, Microsoft, VMware, NICE en ook NVIDIA zelf hebben een 3D graphics voor VDI oplossing in hun portfolio. Amazon, Otoy en Mainframe. En Amazon eigenlijk als provider van virtuele machines, van infrastructuur as a service, waarbij je ook grafische performance kan afnemen als dienst. Waarbij Otoy en Mainframe landen op het Amazon platform en via Amazon en Mainframe 2 3D graphics applicaties kan aanbieden. Dit is eigenlijk de wereld zoals die nu aanwezig is rondom 3D graphics en virtual desktops. Wat mij opvalt is dat vooral in NVIDIA super zwaar aan de weg aan het timmeren is. AMD catch-up en AMD en Intel catch-up aan het doen zijn. Ik had eergisteren een conference call met Intel over hun roadmap rondom graphics en VDI, laat ik maar zo omschrijven. Die had ik een paar weken geleden met AMD. En je ziet dat ze maar echt van, wauw, wij gaan ook die kant op. En zeker met Intel. Intel heeft al behoorlijk wat stappen gezet in die 3D graphics voor virtual desktops space. Waar we Microsoft, zowel AMD als Intel als NVIDIA kan gebruiken om 3D graphics in bepaalde mate aan te kunnen sturen, aan te kunnen bieden. Hoe ziet die andere wereld eruit zonder 3D graphics? Daar zie je een aantal namen bijkomen. Deathstone, Virtual Bridges, ProPalms, Ericom, Carvisa, Listec, Quest, Red Hat, Pano. Dit plaatje is eigenlijk outdated. Want dit zou het plaatje moeten zijn. Want een aantal leveranciers zijn omgevallen. PandaLogic bijvoorbeeld. Hè, die shiny, zilveren, gave Zero Clients is niet meer. En een remoting protocol ook niet meer. Vorige week kwam ik een klant tegen die ze nog gebruikte. En die erg van shit, balen, want die oplossing is er niet meer. Weet je dat leveranciers, bepaalde leveranciers overgenomen zijn. Zoals toen de tijd Calista als remoting protocol geëmbed is door Microsoft. Zo zie je dat Cavisa door Citrix is overgenomen. Zo zie je dat Deathstone door VMware is overgenomen. Je ziet dat die markt super in beweging is. En dat is gaaf. Ik krijg er wel energie van. Dus je ziet wat voor ontwikkelingen er zijn. Wat ervoor zorgt dat we steeds meer en meer scenario's kunnen gebruiken met virtual desktops. Maar dit is de vraag die ik elke week een paar keer krijg. En het kan komen dat ik stukken schrijf of dat ik daarover presenteer. Van ja, wat is nou de beste oplossing? Moet ik nou voor Citrix gaan of moet ik nou voor Microsoft gaan? Of ik heb al Citrix, kan ik niet gewoon met Microsoft aan de gang? Of ik heb al VMware, kunnen die door gaan schakelen naar Microsoft? Al dat soort vragen die jullie waarschijnlijk hebben of die collega's of klanten van jullie hebben, die hoort bij dit plaatje. Wat is dan de beste oplossing? Ja, dat is een goede vraag. En ik ga proberen ze maar uit te leggen voor twee leveranciers, Citrix en Microsoft, wat mijn beeld is van de leveranciers over VDI. En de eerste leverancier is Citrix, en de andere leverancier is Microsoft. Dan zou je kunnen zeggen, waar is VMware? Is dat dan een probleem om daarover te praten? Nee, want ik heb vorig jaar daar ook over gesproken, maar puur om tijd om andere content toe te kunnen voegen, heb ik eventjes het VMware-stuk weggelaten. Maar heb je daar vragen over straks, trek me gerust aan de korte mouw, zou ik zeggen. Trek me gerust aan de mouw om daarover te discussiëren. Voor mij is het geen geheim en ook gewoon een reëel verhaal van te vertellen. Wat zijn voordelen van Citrix? Ik denk dat het voordeel van Citrix is dat het vooral keuze is. Als ik kijk naar virtual infrastructuur platform, als ik kijk naar image management, provisioning services, machine creation services. Als ik kijk naar Zen Desktop en Zen App. Hè, shared desktop virtualisatie in een VDI context of desktop virtualisatie in een session host context. Die keuze is prettig. Klanten vinden dat over het algemeen prettig. Wij vinden het ook al prettig. HDX, remoting protocol, werkt goed over LAN, WAN, mobile scenario's. Ga ik boven 200 milliseconden? Als latency, dan kom ik in de knoei. Waarom heeft VMware Framehawk gekocht een half jaar geleden? Om in dat soort scenario's, zodat het misschien wel genoeg bandbreedte is, maar waar latency een uitdaging is, om in dat soort scenario's, mobile scenario's, toch invulling te kunnen geven met application en desktop delivery. Die GPU-support, waar ik het straks over had, Citrix heeft op alle fronten die GPU-support aanwezig. Endpoint support is superbreed. En integratie met Secure Access, eventjes een woord van, okay, als ik als eindgebruiker toegang wil krijgen tot mijn applicaties of mijn desktops, hoe doe ik dat op een veilige manier, is iets wat met Netscaler, Access Gateway componenten te realiseren is, goed te realiseren is. Waarbij die eindgebruiker eigenlijk gewoon relatief vloeiend toegang krijgt tot die applicaties. Is best een belangrijk onderdeel. Want je gaat niet je infrastructuur maar gewoon bam naar voren aanbieden. Er zit een VPN of een VPN-like solution zit daarvoor. Hoe werkt dat? Wat is de gebruikerservaring erin? Uitdaging die ik zie is heel vaak, oké, wat kost het dan? En zeker in deze tijd, zeker in Nederland, wat kost het dan? Is het dan voldoende? Of is het te duur? Die discussie is constant. En dat zorgt ervoor dat er gekeken wordt naar wat Microsoft doet. Of nog meer wordt gekeken naar wat Microsoft doet. Limited Target Server Platform is specifiek voor 3D graphics. Om die vraag die ik net kreeg eigenlijk terug te komen. Mij valt op dat het best wel een uitdaging is om de juiste service te pakken met complete supportability. Als ik kijk naar uitdagingen die ik zie bij Citrix, is het vooral complexiteit. Verschillende image management platformen is briljant. Maar welke kies je dan? En is het met elkaar geïntegreerd? Als je kijkt naar Zen Desktop en Zen App. Als ik kijk naar Zen App 7.5. Ik heb een heleboel klanten die Zen App 6.5 gebruiken. En die zeggen, oké, ik wil eigenlijk naar 7.5. Als ik dan vraag waarom, want je krijgt eigenlijk minder functionaliteit terug. Dan is dat van, maar 7.5 is toch nieuw hoor. Ja, maar nieuw betekent niet altijd qua functionaliteit slagen vooruit. Dat zie ik als een serieuze uitdaging die Citrix nu heeft. En ik zie een serieuze uitdaging voor Zen Server in de Enterprise. Ik geloof niet in Zen Server in de Enterprise van Citrix. Ik geloof wel in Zen Server in public cloud scenario's. Heeft dat met techniek te maken? Dat is niet wat ik bedoel. Het heeft meer met adoptie en ecosysteem en kennis in de markt te maken. Als ik vraag weer met diezelfde survey, welke hypervisor wordt er gebruikt? Dan zie je dat VSphere, 60% van de mensen gebruikt VSphere als hypervisor voor Zen Desktop. Dat is wat dit plaatje laat zien. Bijna 20% van de mensen gebruikt Zen Server als hypervisor voor Zen Desktop. Microsoft platform bij elkaar is iets van 10%. In deze context zijn het Zen Desktop klanten alleen. Als je de survey, complete survey wil zien, daar kom ik straks ook nog even uitgebreid op terug. Als ik de volgende vraag zou stellen, wat is de hypervisor die je aankomende 2-3 jaar zou willen gebruiken? En een doelgroep, de doelgroep is IT professionals. Het driekwart van de mensen die de survey hebben ingevuld, van de 845 mensen die hem volledig hebben ingevuld, is driekwart is IT pro's. Daarvan geeft aan dat meer dan 50% zegt, ja, ik zie helemaal geen wijziging in hypervisor. En bij elkaar is maar 40% is of aan het onderzoeken, of is serieus aan het kijken naar Hyper-V. En dat is ook wel wat ik zelf merk bij mijn klanten. Van ja, als ik dan op dit platform zit, waarom zou ik niet gewoon naar Hyper-V gaan? Dat is eigenlijk wat je hier ook hierin terug ziet. Is het rocket science? Eigenlijk is het voor mij een bevestiging. En het getal echt 845. Ik ken analisten, organisaties die 845 niet halen. Dus het getal is wel een serieus getal. En het geeft ook wel een beeld van hoe de desktop virtualisatiemarkt naar deze oplossingen kijkt. Tweede schakel heeft met Microsoft te maken. Wat is Microsoft's oplossing in de wereld van desktop virtualisatie? Wat zijn voordelen en wat zijn aandachtspunten? Wat ik als voordeel zie is dat Microsoft zegt, we hebben een Microsoft Unless strategie. We hebben al Microsoft licensing, we hebben een Microsoft Unless strategie, dus we gaan ook gewoon met VDI, willen wij met Microsoft aan de gang. Soms is het ook tegenovergestelde, van ik krijg kriebels van Microsoft, is er een andere oplossing? Maar dat is niet wat ik hier bedoel. Beide kom ik tegen. Maar de meeste organisaties zitten wel degelijk in een positieve modus naar Microsoft. Typisch Nederlandse opmerking kan zijn, ja, het is goed genoeg, dus waarom zou ik meer betalen? En zeker met 2012 R2, qua management, maar zeker qua remote display protocol, is dat zeker waar. Is goed genoeg in LAN en WAN en mobiele scenario's. Dat was met 2008. In 2012 was dat wat genuanceerder. Je ziet dat Hyper-V toeneemt in adoptie, waardoor het ook handig makkelijker is om Microsoft Only VDI te gebruiken. GPU-sharing is aanwezig, zoals we een voorbeeld van geven in Session Host, Remote Desktop Services Session Host en Remote Desktop Services Virtualization Host. En eindelijk is er een Remote Fixed Client ook voor OS X. Voor iOS en Android ben ik vind ik niet zo spannend. Waarom zou ik überhaupt een Samsung Galaxy of een Samsung Tab gebruiken om een VDI werkelijk te gebruiken? Dat is het beste scenario als er niks meer anders werkt voor mijn business, voor mijn eindgebruikers. Technisch gezien is het hartstikke leuk om op een tablet te zien dat je je VDI werkplek kan gebruiken. Maar mijn eindgebruikers willen eigenlijk gewoon een native applicatie op de tablet hebben. En als dat niet kan, dan schakel ik wel door naar een virtueel desktop infrastructuurplatform om die applicatie aan te kunnen bieden. Maar eindelijk is er een OS X, iOS en Android client, ook met Remote Fix support. En zeker OS X, iets wat ik, en jullie zeker ook, bij jullie, in jullie organisatie en jullie klanten tegenkom. Er zijn altijd mensen die een Apple MacBook hebben, zeggen, kan ik die MacBook gebruiken om toch bij mijn applicatie of bij mijn desktops te komen. Wat zijn nou de uitdagingen? En ik ben blij dat ik hier sta om dit te kunnen zeggen. Want ik ken ook wel leveranciers die eigenlijk alleen maar over de voordelen praten en niet zozeer over de challenges. Maar ik geloof in een genuanceerd verhaal en ik ben blij dat Microsoft dat ook ziet. En wat zijn uitdagingen die ik zie met Microsoft is dat de adoptie van remote desktop services en specifiek voor virtualization hosts, voor VDI, best wel laag is nog eigenlijk. Ik zal zo meteen laten zien waar dat dan zit. Enterprise management functionaliteit is een serieuze uitdaging. Zit ik boven de 500 werkplekken, en dan kun je discussiëren of het enterprise is. Dat hangt af waar je woont in de wereld. Maar boven 500 werkplekken is het wel niet het MKB-segment. Het is wel een MKB++-segment wat dat betreft. Het is wel een serieuze uitdaging. Ik zal zo meteen in mijn notes van de field de uitleg over geven. OpenGL support is er alleen maar op software-niveau versie 1.1. Dus heb je applicaties, zoals AutoCAD bijvoorbeeld, dan gaat dat met die oplossing niet zo simpel niet werken. Geen pass-through support, geen VGPU support. Vraag die ik net voor deze sessie nog krijg, wanneer komt Microsoft met die oplossing? Komt Microsoft met die oplossing, zou de vraag 1 zijn. Weet ik niet. Ik weet niet waar Microsoft staat, of ze dat gaan doen. En als ze dat gaan doen, wanneer ze dat dan gaan doen met Hyper-V support. Ik zie een serieuze uitdaging om op een veilige manier toegang te krijgen tot die virtuele werkplekinfrastructuur. Ze zeggen, hoezo dat dan? Je hebt toch remote desktop gateway services, dat is ook veilig. Dan moet je eens praten met de security mensen of dat veilig genoeg is. Want als die remote desktop gateway server koppeling moet hebben naar Active Directory en die RD gateway server zit in mijn DMZ, heb ik een discussiepunt. Of ik moet een hele batterij gaten in mijn firewall gaan maken, daar heb ik ook een discussiepunt. Dus die oplossing in mijn beleving is interessant voor ondersegment of misschien voor een segment die daar niet zo druk om maakt. Maar de meeste enterprise klanten van mij maken ze daar wel druk om. En die zeggen, hier kan ik eigenlijk beperkt wat mee. Welke VPN-oplossing, Juniper of Netscaler of andere oplossing, kan ik dan gebruiken die integreert met Microsoft? Dat is uitdaging. Want ik zie niet zoveel oplossingen die echt als reverse proxy integreren met de Microsoft stack. Waarbij ik niet 83 keer hoef in te loggen bijvoorbeeld. Of waarbij ik wel volledig remote fix support heb. En misschien een beetje een gekke vraag onderin. Is Microsoft als organisatie, dus ik heb niet over de Microsoft RDS productgroep, want die is echt wel geïnteresseerd in RDS. Maar is Microsoft als organisatie nou echt geïnteresseerd in RDS? Of hebben ze een heleboel andere uitdagingen of kansen om de markt te veroveren en steken ze daar een hoop tijd in? Dat is een vraag die ik eigenlijk heb aan en ook gesteld heb aan Microsoft. En de feedback die ik krijg van mensen in het veld, ook van Microsoft indirect, is eigenlijk heb je al een punt. Want wij leunen gewoon heel erg best wel veel op bijvoorbeeld op Citrix. Daar zul je zo meteen ook al een quote zien van een van de productmanagers daarover. Ja, want dat verkoopt zichzelf eigenlijk wel. En we kabelen gewoon mee met de ontwikkelingen. Zeker met 212 R2 zie ik dat. Ik zal zo meteen nog wel een voorbeeld geven of Microsoft echt geïnteresseerd is in RDS. En een simpel antwoord kan zijn, waarom is licensing zo shit geregeld? Zeker in een desktop as a service scenario. Als ze echt geïnteresseerd waren, dan hadden ze dat gefixt. Kunnen ze dat fixen? Ja, want zij maken die spullen en ze regelen die licenties. Dus als ze het echt zouden willen, dan kan dat. Maar er zit waarschijnlijk een heleboel andere redenen omheen waardoor het niet zo snel gebeurt als ik misschien zou willen. Wordt Microsoft VDI veel gebruikt? In de context van de survey is dit het antwoord. En wat is het antwoord? Dat de wereld van VDI wordt gedomineerd door twee partijen. Door Citrix en door VMware. En Microsoft domineert eigenlijk altijd wel. Want we hebben het over een Windows Client OS die draait in de VM. We hebben het over Windows Licensing. Maar als ik het puur over Microsoft Only VDI stack heb, dan zie je dat Microsoft eigenlijk een hele kleine rol maar speelt. En als ik nog verder een deep dive zou doen, dat heb ik nu niet gedaan, maar als ik wil van de 845 klanten haal ik gewoon enterprise, middensegment en lager segment, ga ik segmenten maken. En ik stel dan die vraag nog een keer en ik laat er een filter overheen. Dan valt mij op dat ze me vooral aan het ondersegment, onderkant van de aantal gebruikers, dat die vooral Microsoft gebruikt. Dat die aantallen dan wat hoger gaan liggen. Ik zeg, dat is een mooie kans. Hoppatee, veroveren die markt. Tada, hier zijn we. Maar als ik een andere vraag stel, waarbij de context is 70-50% is IT professionals, dan zul je zien dat als je één keer op een VDI-platform zit, dat je niet zo snel eventjes naar een ander platform gaat. Dus als je nog niet op een platform zit, spendeer dan de juiste tijd om te onderzoeken wat het juiste platform is. Want als je één keer erop zit, dan duurt het een aantal jaren voordat je weer in de modus komt om een platform te selecteren. Dat is eigenlijk wat je ook zou kunnen constateren hier. Dan kom je terug op deze slakke vraag. Wat is dan de beste oplossing? En hoe kun je die beste oplossing maken? Hoe kun je die keuze maken? Nou, dat is super simpel. Niks, geen dure consultants inhuren. Of onderzoeken doen, weken onderzoek doen. Gewoon een 50 eurocent munt pakken of een 2 eurocent munt pakken. Liefst nog van Griekenland, dan heb je van nog wat in je zak. En dan doe je gewoon kop of munt. En zeg je kop is Citrix en munt is Microsoft. Dat is een eerlijke manier om maar een keuze te maken, toch? En dan goedkoop ook, kost je 50 cent. Ik heb dit 3 keer gedaan, afgelopen periode, in workshops bij klanten. En toen dacht ze, dat plaatje van Mojito, dat klopt wel volgens mij, want iets gaat er niet wel goed met die gozer. Maar mijn punt was, en toen landde dat, kwartje wil ik bijna zeggen, maar toen landde dat muntje, dat je zonder requirements, in welke vorm dan ook, never nooit een slimme keuze kan maken. En als je die requirements niet hebt, kun je beter een munt opgooien. En is dat de meest eerlijke keuze om een keuze te maken? Is geen techneut antwoord. Maar ze wel het antwoord daar gaf, en toen gingen ze terug naar de tekentafel. Ja, eigenlijk moeten we toch eens even terug naar de tekentafel van, ja, wat willen we nou eigenlijk? Waarom gebruiken we VDI? Waarom de VDI-vraag? Welke applicatie willen we aanbieden? Hoe zit de applicatie-integratie? Hoe zit Secure Access hier geregeld? Welke licentievormen hebben we al? Maar ook, als ik kijk naar de visie van Microsoft, of als ik kijk naar de visie van Citrix, wat past bij mijn visie? Dat zijn best wel misschien wat wollige woorden, maar verschillende organisaties daar wel een antwoord op proberen te vinden. Dan komen we eigenlijk op het vierde segment eigenlijk uit. Okay? Ik begrijp waar Microsoft staat. Ik begrijp wat ze goed kunnen doen. Ik begrijp ook waar de uitdagingen zitten. Wat betekent dat nou eigenlijk voor als ik, ik begrijp dat en ik ga voor de Microsoft stack. Ik weet waar de uitdagingen zitten. En ik zal zometeen bij Notes from the Field de uitdagingen die ik heb gezien ook nog met jullie delen. En al die zaken bij elkaar, deze hele presentatie bij elkaar, is eigenlijk dan een soort handvat, een soort toolbox die je kan gebruiken om die keuzes te maken. Okay? Knip. Keuze is gemaakt. Ik ga voor Microsoft VDI. Waar heb ik dan mee te maken? Dus ik ga een Microsoft VDI infrastructuur ontwerpen. Dat heb ik met deze onderwerpen te maken. Hoe wordt mijn applicatie, die centraal wordt uitgevoerd, of hoe wordt mijn desktop die centraal wordt uitgevoerd, hoe wordt die gepresenteerd? Ga ik de RDC, de Remote Desktop Client van Windows 8 gebruiken? Of ga ik voor OS X of iOS gebruiken? Of ga ik een webinterface gebruiken? Dat is een van de vragen die daar een rol in speelt. Dus die RD Web Access, die speelt daar een rol in. De connection broker is eigenlijk een soort dirigent. Die bepaalt van oké, Ruben heeft een private VM. Gaat altijd naar VM 123. Want daarin is hij is developer. En dat is zijn development virtuele machine of virtuele machines. Die connection broker regelt dat. Er zijn regels die ingesteld hebben. Oké, Ruben, jij wordt redirect naar deze machine of naar deze applicaties. Die RD Gateway, heb ik net eigenlijk al verteld, die zorgt voor versleuteling van Remote VX of RDP protocol over HTTPS. Over SSL. RDSH is session host, is terminal services. Meerdere gebruikers op eenzelfde platform, of een platform dat fysiek draait of virtueel draait, dat doet even voor deze discussie niet toe. En daarmee bied ik of een desktop aan als een sessie, of ik bied applicaties aan. Ik ga applicatie publishing doen. En die virtualization host, RDVH, is eigenlijk dus maar de virtuele desktop infrastructuur. En dit zijn eigenlijk de componenten die bij elkaar de Microsoft VDI-oplossing vormen. Is het rocket science? Ik denk dat de meeste mensen dit verhaal wel kennen. Dan krijg je de vraag, oké, sizing. En die vraag is altijd. En dat is een gezonde vraag. Oké, hoeveel gebruikers kan ik dan per grafische kaart kwijt? Hoeveel gebruikers kan ik op mijn server kwijt? En ik kom uit de Citrix WinFrame tijd. Dus ik werk 12 jaar PQR, 5 jaar. Dus maar in de 17 jaar dat ik actief ben in de wereld, onder andere in de wereld van desktop virtualisatie, is altijd de vraag, hoeveel bandbreedte heb ik nodig? En hoeveel applicaties kan ik op een server kwijt? Dus dat zijn zomaar twee belangrijke vragen. En gedurende die 17 jaar is altijd het antwoord, hangt er vanaf wat je ermee doet. Zomaar zo'n soort antwoord. En dat blijft het antwoord. Ook met 3D graphics. Want ik kan een high-end benchmarking applicatie draaien en ik kan één GPU met 3 man kan ik gewoon volledig door de knieën krijgen. Terwijl diezelfde GPU met Office kan ik misschien wel 20 man draaien. Dus die applicatie, de meesten die begrijpen dat wel, die applicatie die bepaalt hoe die sizing zit. Als ik naar sizing kijk, dan heb ik met GuestOS, server hardware, storage, remote fix en networking te maken. Networking, interne networking, maar ook networking naar de buitenkant. En ook de discussie over quality of service speelt daar een grote rol in. Want als ik het over remote FX heb, of als ik het over remote display protocollen heb, dan heb ik het over een tijdkritisch protocol. Als er vertraging is, dan is Microsoft traag, of is Citrix traag. Dus een vorm van quality of service is van groot belang in dit soort type oplossingen. Als ik naar sizing kijk, dan is de eerste vraag, ga ik naar Windows 8.1 Update 1 als platform of ga ik voor Windows 7 blijf ik even op Windows 7? En ik heb net laten zien in die filmpjes dat wel degelijk Windows 8.1, los van de hele modern UI discussie en los van die discussie, maar dat Windows 8.1 wel degelijk ook waarde toevoegt in de VDI-stack. Hey, als je kijkt naar API support in de context van Remote FX bijvoorbeeld. Ga je naar 64 bits of ga je 32 bits gebruiken? Heel veel organisaties die zeggen, we hebben 64 bits op onze laptops. Dus we gaan ook voor VDI voor 64 bits. En dat snap ik. Het is veel makkelijker qua image management. Makkelijker om drivers te updaten en dat soort zaken. Maar de impact die 64 bits is wel degelijk aanwezig. Het kan best zijn dat ik 20% of 30% CPU resources meer nodig heb. Dat ik meer memory nodig heb. Om dezelfde 32-bits applicaties die je waarschijnlijk hebt op een 64-bits OS te gebruiken. Wanneer is een 64-bits OS echt interessant? Als ik boven 4 gigabyte limiet wil komen in mijn virtuele machine. Welke applicaties gebruiken dat? Dan misschien maar een handvol applicaties. Meer is de applicatie gewoon 32-bits applicaties. Vanuit dat perspectief zou ik zeggen, oké, ga voor een 32-bits OS. Ik heb veel minder server resources nodig. Maar als ik zeg, oké, ik wil gewoon een uniform platform hebben en ik neem op de koop toe dat ik iets meer server resources heb. Dat is een andere strategie. Dat is wat ik vaak zie in dat organisaties kiezen voor 64 bits als guest OS voor VDI. Hoeveel virtuele CPU's heb ik dan per VM nodig? Hangt af van de applicatie, maar eigenlijk is 2 is minimaal. Zeker als ik een beetje multimediale content gebruik, en dat is op zich al gewoon als ik gewoon browse op nu.nl en ik heb een flash animatie, heb ik gewoon 2 VCPU's nodig. Hoeveel IO's heb ik nodig? Hoeveel storage capaciteit heb ik nodig? Hangt van de applicatie af. Ik heb een Frilbe applicatie, een EPD applicatie bij een groot ziekenhuis gezien. En die ene applicatie gebruikte 25 IO's per seconde per VM, per gebruiker. Nou, dat is toch vrekte lastig als je gaat gesized op 8. Want dan kom je linksom of rechtsom kom je in de knoei. Maar ik heb ook een organisatie, een overheidsinstantie met 1300 concurrent gebruikers. Die gemiddeld 4 IO's per seconde gebruiken. gemiddeld. Of het dan met overheid te maken heeft, dat is als een flauwe grap, hè? Maar dat is wat ik in de praktijk gewoon meet aan die omgeving. Dus wat is dan nodig? Is dat 4 of 25? Of misschien wel 50? Dat hangt er vanaf van de applicaties en wat voor een impact die applicatie aan de IO-kant heeft. Daar zijn tools voor als een Likert wel hebt om dat vooraf te achterhalen. En dat te gebruiken in je sizing-capaciteit. Dan krijg je discussie, wat is de impact van applicatievitalisatie, wat is de impact van antivirus. Die zijn uitgebreid beschreven in Project VSC. En die impact is substantieel. Als ik Symantec, als ik McAfee of Trend Micro Overscan gebruik, laat ik eventjes erbij pakken. Trend Micro Overscan voor VDI, zo heet dat product, is niet een beste oplossing voor VDI. Vanuit een performance perspectief gezien. Ik heb niet over security perspectief, maar vanuit een performance perspectief. Maar voor Trend Micro Deep Security is er een hele andere invulling. Is een veel betere oplossing. Maar die werkt alleen maar met VMC of VMware APIs. Dus niet met Hyper-V. Dus application, antivirus en VDI is deep impact. Dat kun je teruglezen in een aantal whitepapers die er zijn. Laatste schakel in de sizing heeft met GPU's te maken. In de Microsoft stack heb ik eigenlijk maar één soort GPU. Ik heb GPU's. Ik heb in dit geval, hier zie je 4 GPU's. En via Grid K2. Die zie je 4 keer staan. Want in het voorbeeld die ik net gaf. Ja, om antwoord te geven op de vraag, zei ik dat ik een grid K2, dat is een interface, en die K2 heeft 2 GPU's per board. En in deze server heb ik 2 van die boards geïnstalleerd. Dus ik heb 4 GPU's. En die 4 GPU's kan ik gebruiken voor GPU-sharing in de context van Microsoft met Remote Fix. Hoeveel mensen kan ik dan kwijt op zo'n omgeving? Heeft niet zoveel met het aantal cores te maken die GPU heeft, maar heeft veel meer met de hoeveelheid geheugen te maken die dat board heeft. Dus het board heeft bij elkaar bijvoorbeeld 8 gigram. En die 8 gigram wordt gebruikt door mijn VM's. Hoeveel gebruikers kan het dan kwijt op die 8 gigram? Of die 6 gig, of hangt er vanaf wat voor soort board je gebruikt. Dat hangt er vanaf hoeveel monitors je gebruikt en welke resolutie die monitoren hebben. En die informatie kun je met performance monitor of met tools die performance counters uitlezen, kun je achterhalen om daar grip op te houden. Dat is eventjes maar de gedachtegang die hier een rol in speelt. Dan krijg je de vraag, waar slaan we dan VM's op qua storage? Gaan we lokale storage gebruiken of gaan we centrale storage gebruiken? Als je de vraag, gaan we private VM's gebruiken of gaan we pooled VM's gebruiken? Wat ik zie is dat een verschil is hoe we in Europa naar private versus pooled kijken als in Amerika. In Europa en ook in Nederland zie je dat heel veel organisaties eigenlijk een soort pooled VM hebben. Ik heb 1000 VM's, 's ochtends logt Piet aan en ik krijg van 1 van de 1000 VM's. Dat is wat de essentie van pooled is. Stateless wordt het ook al genoemd. Maar bijvoorbeeld in Amerika is het veel meer, komt het vaker voor dat ze zeggen, oké, ik ga elke gebruiker zijn eigen VM geven. En die eigen VM ga ik geen image manager doen, ik laat gewoon SSCM landen, gewoon in die VM. Is ook een strategie. Wat is dan beter? Dat hangt er vanaf wat je wil bereiken. Als je zegt, ik geloof in single image management en ik wil die kant op, dan zit je eigenlijk aan een pooled strategie. Maar zeg, ja, ik wil gewoon private VM's houden, personal VM's houden en ik ga verder borduren op het SSCM infrastructuurplatform. Is ook een strategie. De impact zul je zien dat bij SSCM, die kant dat ze maar een grotere impact op storage capaciteit heeft, bijvoorbeeld. Dus dat is een beetje zeg maar, het balanceren wat ik straks probeerde uit te leggen. Ontwikkelingen zie je wel dat ook aan de storage kant, zeg maar aan de deduplicatie kant, bijvoorbeeld ook aan de Microsoft kant, dat je daar weer winst uit kan halen. Storage, als je 2 dingen zou moeten onthouden, wat is de uitdaging van VDI? Is het user experience en storage, zou je kunnen zeggen. En hoe krijg je storage opgelost? Ik zei al, heb ik 2 uur meer voor nodig, maar een aantal storage directions die Microsoft heeft, die zie je hier staan. Dus je kijkt naar quality of service, zodat een aantal VM's niet alle IOPS kunnen pakken van andere VM's bijvoorbeeld. Of dat je zegt, oké, deze VM moet een bepaalde garantie krijgen qua performance op het gebied van storage. Kan ik dat inregelen met Hyper-V? Cluster shared volumes is een read cache. Read cache is belangrijk, maar de echte pijn zit in write IO's. En een writes kan ik maar op een bepaalde manier cachen tot mijn cache vol is en dan wordt het geflushed naar disk. En als spindels met mijn structuur eronder is, dan moet ik genoeg spindels hebben om te kunnen trekken. Storage spaces en tiering van storage is wat ik in de praktijk ook zie. Waarbij ik bijvoorbeeld enterprise SSD's en SATA, dus high capacity disken, bij elkaar breng. En daar een pool van maak en daar mijn VM's op laat landen. Wat mij opvalt, dat er relatief weinig, of eigenlijk heb ik nog geen echte performance data gezien van Microsoft of van partners over deze technologie. Een van de dingen van Notes from the Field die ook zo meteen nog wel terugkomen. Een ander scenario is scale-out file services. Scale-out file services gecombineerd met SMB3. Die worden gebruikt om mijn images, mijn VM's op te laten landen. iets wat in de praktijk bij twee klanten nu draait en ook naar tevredenheid draait. Twee klanten gebruiken bij elkaar iets van 300, niet bij elkaar, sorry, per klant iets van 300 virtuele machines in de context van VDI. Dit was een stukje over design en om zich een beetje gevoel te krijgen hoe nou zo'n gebruikersinterface eruit ziet, heb ik een andere videoclip opgenomen. Dat is een warm videoclip, want je hebt die ruimte om alle hardware in te zetten. Maar over een week of drie sta ik op TechEd, dan vlieg ik naar Amerika. En om dan twee koffers met batterijletters mee te nemen, dat zie ik niet zo zitten. En omdat te vertrouwen op wireless is ook niet altijd verstandig, is mijn ervaring. Dus ik heb een aantal video's opgenomen en een van die video's die laat ik nu eventjes zien. En die videootje wat je zometeen zult zien, is eigenlijk een stukje gebruikerservaring van een VDI scenario. Dit plaatje is mijn Ritz client. Ritz client maakt verbinding naar mijn virtuele werkplek. Die virtuele werkplek is Windows 8, zoals je nu kan zien. Nog niet update 1. We hebben een lang weekend, dus dan is er mooie ruimte om weer wat nieuwe video's te maken, wat testen daarmee te doen. Maar je ziet hier eigenlijk gewoon over het LAN hoe je RemoteFX in de context van Windows 8, hoe gebruiker dat eigenlijk ervaart. Op TechNet Live had ik een aantal MacBooks meegenomen. En met die MacBooks demo's gegeven. Dat is altijd wel een grappig. Eigenlijk wel grappig. In eerste instantie werd er met mijn Mac, mijn Apple sticker, werd afgeplakt. En die heb ik er gedurende de demo's weer afgehaald. En de demo's gegeven. Maar je ziet hier eigenlijk zo'n modern UI interface. Vanuit een virtuele werkplek. Ik heb hier een Lenovo X1 Carbon met touch. Die ik gebruik om eigenlijk door mijn modern UI interface te gaan, een aantal modern UI applicaties te gebruiken. Nou, zoals je ziet, woon ik in Veenendaal. Dus ik zoom even in waar ik ongeveer woon. Het is allemaal groen daar, dat klopt. Een minuut of drie en dan zit ik in de bush. Ik vond het lekker. En zometeen schakel ik terug naar eigenlijk de klassieke desktop interface, dat is deze. In die klassieke desktop interface start ik een aantal applicaties, een aantal 3D applicaties. En deze 3D applicatie gebruikt DirectX. Want DirectX wordt wel degelijk ondersteund in RemoteFX. En die ballen die je ziet is ook een DirectX-applicatie. Als ik een OpenGL-applicatie zou laten zien, dan krijg je gewoon videodriver doesn't support OpenGL of zo'n soort melding krijg ik dan te zien. En ik laat een fish tank zien die in Interslore gebruikt wordt. En je ziet dat het wel nog steeds gewoon goed performt. Ik zeg, ja, dat is opgenomen, maar dit is gewoon een live omgeving waar ik een recording van heb gemaakt. En als ik die zou pakken op een MacBook, krijg ik dezelfde performance. Als je laten zien over een WAN, zou ik diezelfde performance zien, maar dan zul je wel zien dat je wel genoeg bandbreedte moet hebben. Hoeveel dan? Je hebt over 4, 5, 6 megabyte bandbreedte nodig om dit soort dingen te kunnen laten zien. Het grappige is, en het is niet van ik zoek een Porsche uit als nieuwe lease auto, maar ik vond het op zich wel een grappig pdfje. Mijn hoofd Ctrl-Shift-P, dan is het een soort autoscroll zit erin. En op zich best wel lachen dat hij dan eigenlijk gewoon blijft autoscrollen. En op die manier krijg je gewoon een beetje het gevoel van, hey, hoe performt het nou eigenlijk? Wat ik hier gaaf aan vind van dit filmpje is dat je eigenlijk gewoon wel ziet dat RemoteFX in LAN en ook in WAN scenario's met verschillende content gewoon goed werkt. Het is een 4K filmpje wat je nu ziet, Blender. Blender Foundation. Als je deze filmpje wordt afgespeeld. Je ziet dat wel gewoon performt. Dus voor de normale gebruikers zoals wij hier zijn, is het een goede oplossing voor de user experience. Wat zijn dan de uitdagingen die ik zie? Die heb ik eventjes in de laatste categorie gezet. Dus we hebben het over VDI, VDCry, 3D Graphics gehad. We hebben het over Citrix en Microsoft gehad. We hebben het over een stukje Microsoft Design gehad. En nu specifiek een drietal slides over wat voor notes ik zie. Wat voor uitdagingen ik zie of wat voor zaken die ik heb gezien in het veld. Het is mijn notes from the field. En mij is niet alleen maar Ruben, maar met mij een viertal andere collega's waar we met elkaar project hebben gedaan in het context van Microsoft VDI. Documentatie is ruk. En als ik dat vraag aan Microsoft, waar is documentatie van XYZ, waar zijn capacity planning, waar zijn sizing guidelines, dan is het heel vaak, ja dat hebben we. En dan kom je een document 2012 van anderhalf jaar oud tegen of iets dergelijks. Dat soort zaken, dat is niet zo prettig. Als je kijkt naar PowerShell, is niet alles maar strak gedocumenteerd. Ik merk dat, als mijn simpele vertaling is, dat de resources die nodig zijn om dat goed te regelen, waar wij met z'n allen profijt van hebben, ik heb het gevoel dat die resources altijd ergens anders bezitten. Laat ik het maar zo omschrijven. Als ik naar collections maak, dan zeg ik, ik wil een private desktop pool en ik wil een personal desktop pool en ik wil applicaties maken, die kan ik niet zo makkelijk met elkaar matchen. kan niet met elkaar mixen, zou je kunnen zeggen. En dat is op zich wel lastig als ik bijvoorbeeld een batterij session host heb, waarbij ik zowel applicaties als desktops met elkaar, bij elkaar wil brengen. Dan merk ik dat dat niet werkt. Ik heb al 2 keer gezegd dat ik uitdagingen zie op secure access oplossingen. Op 2 gebieden. Dat de remote desktop gateway services, dat eigenlijk maar is, laat ik maar zo omschrijven. Maar dat ook third-party vendoren, als een Juniper of als een Sophos, als een reverse proxy, eigenlijk ook niet zomaar zo bekend zijn of zomaar zo actief zijn in de context van Microsoft VDI. Als ik gewoon ik heb met 3 mensen gezocht naar welke oplossingen zijn er die dit doen en ook echt integreren met de oplossing. Zodat niet de gebruiker 83 keer hoeft in te loggen en ook gebruik kan maken van alle zaken die RemoteFX heeft, dan is het eigenlijk stil aan de overkant. Dus dat zie ik wel als uitdaging. Management en monitoring van remote desktop services zie ik als het grootste probleem van remote desktop services. In een iets grotere omgeving, boven de honderden gebruikers, is beheer, ook gewoon dagelijks beheer zoals wij doen. Ik wil gewoon een proces killen in de VM. Ruben belt, Moerad belt, Word hangt. En ik wil dat Word gewoon killen. Moet ik naar een management console kunnen gaan? Oké, die sessie, kill winword.exe, bam. En zo zijn er een heleboel van dat soort voorbeelden te bedenken. Dat is niet aanwezig. Kun je weer zelf maken is het antwoord, allemaal waar. Maar de vraag is, waarom moeten wij dat maken? Integratie met FV en UEV is super beperkt. Als je kijkt naar profile management oplossingen in de wereld van user environment management, zie ik roaming profielen, UEV, zie ik user profile disk. Eigenlijk 3 segmenten die in bepaalde mate dingen vergelijkbaar doen, maar ook weer compleet niet met elkaar integreren. Zie ik als een serieuze uitdaging. Uitdaging die dat er weinig tot geen integratie is tussen SCVMM, Virtual Machine Manager, en bijvoorbeeld de Hyper-V Manager. Als ik een pool van VM's maak en ik zeg, maak maar 200 VM's, dat ik eerst naar SSVM moet gaan om een refresh te doen. Dus ik kan in SSVM zeggen, verwijder ze maar, dan is op een gegeven moment is de klus kwijt. Dat soort zaken geven aan dat er integratie veel en veel beter moet. Als ik naar client OS support, ben ik super blij dat de OS X gesupport wordt. Dat Windows 7 en Windows 8 gesupport wordt. Maar bijvoorbeeld Windows XP, er is wel een remote display client voor Windows XP of voor Windows Vista. Maar zeker voor XP in een overgangsfase is het prettig als er ook gewoon een iets betere remote desktop client voor Windows XP is. 3D graphics en Microsoft VDI is eigenlijk super beperkt aanwezig. En zoals ik al schetste, dagelijkse user assist admin taken vanuit 1 interface of vanuit misschien 2 interfaces doen, zie ik als een grote uitdaging. Zeker in enterprise omgevingen zeg je, dan ga ik het zelf met PowerShell maken of ik ga met System Center Orchestrator maken. Maar ook voor Orchestrator zijn er geen blueprints. En dat zie ik als een grote uitdaging. Ik ben een grote autofabrikant die zegt, wij willen eigenlijk gewoon een Microsoft Only VDI-stack hebben. Waarbij dit serieuze zaken zijn waar hij zegt, ik weet niet of dit al een goed idee is eigenlijk. Dus als ik dat samen zou vatten, dan zeg ik, informatie die bij Microsoft vandaan komt is eigenlijk super beperkt. Het is plat, is soms outdated en is de informatie die uit de community komt, mede-MVP's, is vaak nog breder of meer up-to-date als die van Microsoft. User experience met RemoteFX, heb ik in het filmpje laten zien, is gewoon goed. Er is weinig discussie, dat geen discussie over. De admin experience, zeker als de omgeving iets groter is, is niet zo goed. Of je moet alles gewoon zelf willen bouwen en daar oké mee zijn, dan kom je misschien in de buurt. Voor small en medium enterprises, een paar honderd gebruikers, 300-400 gebruikers wat we nu hebben, is op zich goed te doen. Enterprise ready, zou ik zeggen, voorlopig nog niet. Gunnar Baggers, een vriend van mij, werkt bij Gartner, heeft een evaluation criteria gemaakt voor VDI-oplossingen. Heeft Citrix, Microsoft en VMware heeft hij naast elkaar gezet. En die trekt eigenlijk een vergelijkbare conclusie rondom Microsoft CDI. Hij heeft een keer een webinar gehouden, een maand of 4 geleden. Als je naar die specifieke content zoekt. Dus Gunnar Bagger, Gartner, evaluation criteria, dan zul je bij die content uitkomen. Als je het niet kan vinden, stuur me gerust een mailtje. Nu komt een interessante quote eigenlijk. Een quote van Klaas Langhout. En Klaas Langhout klinkt super Nederlands, maar dat is een Amerikaan. Die waarschijnlijk wel roots heeft in Nederland als ik naar zijn naam kijk. En de quote is eigenlijk dit. En eigenlijk staat hier wat ik eigenlijk in essentie heb verteld. Lees je deze quote op de Microsoft RDS website? Nee. Maar het is wel een quote die je kan delen met, zoals ik hier sta. En die beschrijft eigenlijk wat ik net verteld heb. Dus begin met Citrix plus Microsoft als beste oplossing. En als je niet te veel eisen stelt aan dagelijkse admin-taken, in een brede zin van het woord, hè, dus qua image management, qua dagelijkse taken, dan kun je best wel een goede oplossing maken. Dat is een beetje zoals je dat hier zomaar terugleest. De deck krijg je, dus je kan het ook gewoon teruglezen. Dat was eigenlijk het vijfde stuk. En eigenlijk het ene laatste stuk. Want ik denk, ene laatste, de agenda is zo goed als leeg. Maar ik heb eigenlijk nog twee dingen die ik met jullie nog kort wil beetpakken. Eén daarvan heeft hiermee te maken. Want de hele VDI-wereld en de wereld van 3D graphics heb ik net verteld. En er zijn 5 boeken geschreven. Ik heb hier 2 van bij me. Eén heet Enterprise Mobility Management Smackdown. Is de ene laatste. En de andere is VDI Smackdown. Is de tweede. En met elkaar zijn er 5 boeken geschreven. Rondom applicatie, virtualisatie, rondom user environment management, rondom enterprise mobility management, rondom Intune en AirWatch en dergelijke. Dus mocht je interesse hebben in boek of whitepaper, dan kom ik eigenlijk op deze slide terecht. Stuur me dan een mailtje, rsp@pqr.nl. Dan zal ik je naar deze 5 whitepapers/boeken verwijzen. En naar een heleboel andere documenten die of zelf of mensen in de community geschreven zijn rondom desktop virtualisatie. En daarmee krijg je eigenlijk, ik noem dat als een soort Red Bull, een soort kick van informatie-overload in de context van applicatie en desktop delivery. Dus heb je daar interesse in? Wil je documenten, whitepapers en blogs in één keer ontvangen? Of in ieder geval wat ik interessant op blogs vind, dan moedig ik je aan om een mailtje te sturen. rsp@pqr.nl en dan geef de naam GoVDI of iets dergelijks. Waardoor ik zie van, dat is mijn kattenbelletje om antwoord daarop te geven. Ik heb nog een minuut en 1 minuut 30 heb ik over qua tijd. Maar toch ga ik afronden. Ik loop zo meteen naar buiten en ik maak de ruimte vrij voor andere sprekers. En ik blijf eventjes buiten staan als jullie vragen hebben of feedback hebben. Hoe dingen beter kunnen, hoor ik het super graag. Ik vond het geweldig, ook altijd mooi om te horen. En daarmee wil ik afronden en jullie dank wel zeggen. Bedankt voor deze middag.